Ik ben Chris, ik heb een vriend. In Groningen, daar woon ik sinds 1999 en ik heb ooit maatschappelijk werk gestudeerd. Ik werk bij de vrouwenopvang in het steunpunt huiselijk geweld en ik zit voor GroenLinks in de gemeenteraad. En ik ben voorzitter van een Groningse stichting die zich ook inzet voor seksuele diversiteit.
Oké, dat is heel wat. Je bent maatschappelijk en sociaal aardig bewogen. Politiek ben je ook nog bezig in Groningen als raadslid. Maar dat is niet alles. Jij bent ook documentairemaker. Daar praten we strakjes ook nog verder over in het programma. Die documentaire, die heb je gemaakt omdat jij vanuit de stichting LHBT of LGBT, moet ik even uitleggen altijd aan de luisteraars. LHBT, op zijn Nederlands, is de gemeenschap die lesbiennes, homo's, bi's en transgenders aangaat. Daar zet jij je dus ook enorm voor in. En vanuit die, eigenlijk op persoonlijke titel ben jij in juli dit jaar naar Moermansk getogen. Dat klopt, hè?
Ja, dat klopt. We hebben vanuit de stichting LGBT Groningen, die heeft vorig jaar van onze toenmalige burgemeester Peter Reewinkel een brief gekregen, want hij was in Moermansk geweest.
Aha.
En hij had daar met een Russische LHBT organisatie contact gehad, het House of Equality. En zij wilden heel graag internationale vriendschappen en banden opbouwen en ook steun krijgen. En toen kregen wij een brief of wij daar iets mee wilden doen. Dat hebben we gedaan. In maart dit jaar, of februari was het, is de voorzitter van het House of Equality in Groningen geweest een aantal dagen. Toen hebben we hem met de Groningse LGBT-gemeenschap kennis laten maken. We zijn uit geweest. We zijn weer bij de burgemeester op bezoek geweest. We hebben wat ronde tafelgesprekken gehad. En zelf had ik wel het wilde ik heel graag de verhalen van een aantal Russische homo's en transgenders in beeld brengen. Omdat in het nieuws, ook de laatste tijd, lees en hoor je van alles over de anti-homo-wet.
Ja, want dat is de rode draad die door deze uitzending loopt. Jij vertelt nu, dit passeerde allemaal in maart ongeveer. Mm-hmm. En in juni van dit jaar is er die speciale wetgeving in Rusland van kracht geworden. En leg ik dat eventjes uit. Die wetgeving die houdt in dat het maken van propaganda voor homoseksualiteit, of anders gezegd niet traditionele seksuele relaties, tegenover minderjarigen strafbaar gesteld wordt in die wetgeving. Vladimir Poetin heeft daar een vette handtekening onder gezet. En dat was dus in juni. In maart hebben jullie dit voorbereid.
Mm-hmm. Ja, in maart was deze wet al wel in voorbereiding. En hij was ook al in een aantal regio's van kracht. Bijvoorbeeld Sint-Petersburg. Daar gold die wet toen ook al. Maar voor het hele Rusland, zeg maar, is hij inderdaad op 30 juni bekrachtigd door Vladimir Poetin. En ja, vorig jaar was het ook al in het nieuws, hoor, dat deze wet eraan zat te komen. Er was toen al een soort NGO-wet die zegt dat dat LGBT-organisaties, mensenrechtenorganisaties, inzicht moeten geven over van wie zij geld krijgen. Mm-hmm. Als ze dat van het buitenland krijgen, dan moeten ze dat rapporteren. En er was ook een Russische LGBT-organisatie die dat niet had gedaan volgens de Russische overheid, waardoor zij een vette boete kreeg van €12.500.
Zo.
En dat betekent vaak het einde van zo'n organisatie, want ze moeten het echt hebben van vrijwillige bijdragen.
Oké. Maar goed, dat alles gezegd hebbende, maakten jullie het plan om richting Moermansk te gaan? Want Groningen heeft ook een stedenband, heb ik begrepen.
Ja.
Op 21 juli van dit jaar ben je met een crew van mensen, ik geloof totaal waren jullie met vier mensen, naar Moermansk getrokken om daar activisten, mensen van de LHBT-gemeenschap al daar te ontmoeten en om jouw documentaire te gaan draaien. Kan jij vertellen, de rode draad voor het maken van die documentaire is natuurlijk die nieuwe wetgeving waar we al een aantal keren over hebben gepraat hier in de uitzending. Dat was de leidraad ook voor jouw documentaire.
Ja, een beetje, maar een beetje eigenlijk ook
niet, want ik wilde vooral verhalen vertellen. Dus mensen vragen naar hoe hun leven eruit ziet, hoe hun coming out was en verliep, hoe het contact met ouders en vriendjes en vriendinnetjes is. En wat hun dromen en wensen zijn voor de toekomst. En uiteraard heb ik iedereen ook wel gevraagd van, goh, in Nederland en buiten Rusland gaat het heel erg over de anti-homo-wet. Heeft dat ook effect op jullie dagelijks leven?
En Ja, dan ben ik ook eigenlijk wel heel benieuwd of je daar voluit medewerking in kreeg. Dat mensen wilden graag voor jullie camera en microfoon dingen vertellen.
Daarover. Ja, we hebben in Sint-Petersburg drie organisaties ontmoet en gesproken. En die konden we openlijk interviewen. En waren ook heel erg, vertelden ons van alles over ook hun gedachten bij die anti-homo-wet. En ook hoe het in het verleden is geweest en hoe zij naar de toekomst kijken. Een positief effect bijvoorbeeld van deze anti-homo-wet is dat veel meer mensen opstaan tegen die anti-homo-wet. En activist worden. En dat zien zij als een positief gegeven, zeg maar. En in Moermansk, waar ik dus contact had met een Russische organisatie, een Moermanskse organisatie. Daar zijn we op dinsdagavond aangekomen. Woensdag hebben we de hele dag interviews afgenomen. En steeds meer mensen zeiden, ik wil ook mijn verhaal vertellen. Dus dat nam eigenlijk alleen maar toe naarmate de dagen vorderden.
Oké, want je bent dus meerdere dagen verbleven, even voor de helderheid, eerst in Sint-Petersburg. Daarna naar Moermansk. Meerdere dagen verbleven in Moermansk. En als ik het goed heb, was jij daar, omdat er ook een seminar was. Er waren workshops en dat was op een gemeentelijke grondgebied, zeg maar een kampeerboerderij waar meer mensen aanwezig waren. En op die plek heb je dus dan ook nog weer mensen kunnen interviewen. Ik heb begrepen dat op de tweede dag, zeg maar in de middag, daar ineens met de bottenbijl ingehakt werd door de plaatselijke Moermanske politie en migrantenorganisatie?
Ja, het is zo geweest dat tijdens dat weekend, waar ongeveer zo'n 15 tot 20 mensen aanwezig waren, daar heb ik inderdaad een seminar gegeven, een lezingje over de mensenrechtensituatie in Nederland en in het bijzonder over LGBT's. Ik heb daar ook aangegeven dat het ook in Nederland nog niet echt fantastisch is en dat hier ook nog veel werk moet worden verzet. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de positie van transgenders, maar ook het pesten op school. Ja. En ik heb daar aangegeven van, ja, Nederland begon in de jaren 60, 70 met de LGBT en gelijke rechtenbeweging. In Rusland is dat nu het geval. Dus ik zei, ik hoop dat jullie over 30, 40 jaar daar zijn waar wij nu zijn. Ja. Want ik denk dat het over generaties gaat en dat je dat niet van de een op de andere dag bereikt. Op die tweede dag, toen rond 2:00 middags, toen liep ik een gang in en toen zag ik zo'n 15 tot 20 politieagenten op mij afkomen.
Schrikken.
En die verspreidden zich over de verschillende gangen en kamers. Dat was inderdaad ook, denk ik, wel het angstigste moment van die hele dag. Omdat ik het totaal niet had verwacht. We hadden wel het idee dat we een beetje in de gaten werden gehouden. Want het is toch wel bijzonder wanneer er buitenlanders in je stad zijn met allemaal videoapparatuur.
Ja, hoe voelde je dat? Of had je dat gevoel gekregen dat jullie in de gaten gehouden werden? Want ik heb begrepen, het was een besloten gebeurtenis. Niemand wist er eigenlijk verder van. Althans, er was geen rugbaarheid aangegeven.
Nee, dat klopt. Er is geen rugbaarheid aangegeven. Maar blijkbaar zien mensen dan toch een auto met vier buitenlanders. Die tassen eruit halen en een woonkamer ingaan om daar een interview af te nemen. Ik heb dat gemerkt op een ochtend dat ik ergens zat te ontbijten en ik het idee had dat iemand tegenover mij zat met zijn telefoontje op mij gericht, waarbij ik dacht te worden opgenomen of gefilmd of dat er foto's van mij werden gemaakt en iemand die mij strak de hele tijd aankeek. We hebben nog wel meer van dat soort vergelijkbare voorbeelden waardoor we dachten van nou, het kan maar het best zo zijn dat we in de gaten worden gehouden. Maar we hebben nooit ergens de wet overtreden. Dus we hebben ons ook nooit kunnen pakken, zeg maar, op die nieuwe anti-homo propagandawet. En op die laatste dag tijdens dat verhoor van de politie, want ze hebben ons daar zo'n 8 tot 9 uur verhoord.
Ter plaatse, hè?
Ter plaatse. Ja. Ja, dus we zijn niet meegegaan naar een gevangenis of zo, maar we zijn daar ter plaatse verhoord. En toen ging het met name over het visum wat we hadden. Want ze zeiden, ja, het visum wat je hebt, de culturele betrekkingen, dat is een fout visum. Eigenlijk had je een ander visum moeten hebben, want je doet een politieke activiteit, namelijk je vertelt iets over mensenrechten. Nou, op basis daarvan hebben we ook een geldboete gekregen en mogen we ook 3 jaar lang het land niet in. Wat ik forse boetes vind voor het vergrijp waar het dan over gaat. Maar ik denk dat ze behoorlijk op hun pik zijn getrapt. Omdat we uiteindelijk Moermansk hebben kunnen verlaten.
Ja. Ik heb ook begrepen dat het materiaal wat jullie dan tot dusver daar hebben kunnen maken in die dagen op die kampeerboerderij, dat in beslag genomen is?
Ja, de harde schijf is in beslag genomen. Maar ik heb wel vanaf dag 1 overal backups van gemaakt.
Oh, geweldig.
Ja, ja. Dus uiteindelijk heb ik nog zo'n, ik denk 75% tot 80% kunnen bewaren. Ik heb één heel mooi interview heb ik niet meer. Daar baal ik ontzettend van. Dat was mijn eerste. Maar de rest heb ik nog wel. En dat wordt nu ook allemaal nog vertaald. Zodat ik uiteindelijk toch nog die documentaire kan maken. En ook die verhalen dus kan vertellen van Russen die ik daar heb ontmoet.
Oké, dat mooie interview wat je nu mist. Komt dat nog weer terug straks in de documentaire?
Want daar... Nee, dat ene interview wat ik dus mis, dat heb ik ook niet meer. Ik denk de harde schijf, die heeft de politie daar ook in beslag genomen. Ik heb er een hard hoofd in dat ik die terugkrijg. En ik denk dat als ik hem terug zou krijgen, dat ik hem misschien dan eerst moet formateren voordat ik hem ergens op aansluit. Ja. Want je weet het maar nooit. Ik heb gelukkig heel veel mooie andere kleine interviews. En dat was ook de bedoeling. Het moest een kleine, mooie, lieve film worden. Die nou eens niet gaat over de anti-homo-wet, zou ik maar zeggen. Maar meer over het dagelijks leven van Russische homoseksuelen. Waar we eigenlijk vrij weinig over horen. Maar wel veel van vinden op basis van die anti-homo-propagandawet.
Ja. Ik wil, als je het niet erg vindt, nog heel even teruggaan naar het moment van die inval. Want ik heb begrepen uit wat ik gelezen en gehoord heb, dat er dan op zeker moment wel iets van 15 tot 20 mensen binnen waren. Deels was dat politie en deels waren dat mensen van de migratiedienst. Jij was met een crew van 4 mensen, dus een cameravrouw, een geluidsman en nog iemand die de taal machtig was, gelukkig. Want ja, jullie werden natuurlijk gehoord gedurende 8 uur of misschien wel zelfs 9 uur. Ook Russen werden gehoord, maar die werden wat sneller, begreep ik, met rust gelaten na 4 uur nota bene. Die tolk, die heeft wel het een en ander kunnen verklaren, gelukkig voor jullie.
Ja, klopt. Gelukkig hadden we onze eigen tolk. En de tolk van de politie, die was erg slecht. Die vertaalde de dingen ook volgens mij naar eigen hand. Hoorde volgens mij ook bij de KGB, wat de geheime politie is.
Bestaat het als we daar nog steeds?
Ja, ja.
Ik zeg altijd de cage you used to be.
Ja, dat is wel een leuke trouwens. Ja. Die ga ik gebruiken. Nee, de geheime dienst of geheime politie. Ik weet niet precies hoe dat daar heet. In ieder geval mensen die niet hun naam geven en niet een politieuniform dragen.
Okay.
En zeer provocerend ook in hun gedrag zijn.
Het is, heb ik begrepen, door inmenging van consulaat al daar tot een goed einde gekomen.
En de Russische mensenrechtenactivisten zelf.
Ja, die hebben heel veel gedaan voor jullie ter plaatse. Je documentaire, je hebt materiaal geschoten, noem ik dat dan maar, in Sint-Petersburg en in Moermansk voor de documentaire die inmiddels de titel heeft gekregen 5000 roebel. Je hebt, naar ik begrepen heb, vooral in Moermansk, ook met twintigers, geloof ik, veel gepraat over hun leven, over er zijn expliciete vragen gesteld van is het mogelijk om jezelf te zijn in het dagelijks leven of om homo-activist te zijn met deze nieuwe wettelijke beperkingen. Vonden mensen het moeilijk om daarop te antwoorden? Wat zijn nog meer vragen die je daarin hebt kunnen stellen? En want gelukkig is er materiaal behouden gebleven, zodat er een volwassen documentaire komt met de naam 5000 roebel.
Ja, klopt. Nou, ik denk wat me het meest is bijgebleven is dat, dat het heel belangrijk is dat het House of Equality er in Moermansk is. Dat er een plek is in je stad waar je woont, waar je jezelf kunt zijn. En waar je hulp en steun krijgt van een psycholoog en de mensen die ertoe doen, zeg maar. En waar je andere leeftijdsgenoten ontmoet met wie je het kan hebben over de dagelijkse realiteit die er heel hard is. Want het is sowieso in Rusland moeilijk om anders te zijn, anders te denken. Ik bedoel, het gaat niet alleen maar over homoseksuelen of transgenders, maar het gaat ook over bijvoorbeeld migranten die het heel zwaar en moeilijk hebben in Rusland. Dat heb ik zelf dus inderdaad ook wel ervaren. Nou, dat vond ik eigenlijk ook wel het mooie. Dat die ene woonkamer, waar we eigenlijk al die interviews uiteindelijk hebben moeten opnemen, omdat mensen dat niet bij hun thuis wilden of het kon niet. En in het openbaar is het sowieso lastig, want de politie gaat meteen vragen wat je daar doet. Dus ik vond die plek, het House of Equality, heel warm en fijn en belangrijk ook. En ik heb daar ook een psycholoog gesproken. Een vrouw van in de 60 die ook op het gebied van vrouwenopvang heel actief is. Fantastische wijf. En die ook... Ja, echt, al die jongeren die daar komen, probeert weerbaar te maken voor de harde buitenwereld.
Dat is ook die hele warme vrouw waar ik iets over gelezen heb, die jou soms de handen vasthield.
Ja, klopt.
Ik ben de naam vergeten.
Allah heet ze.
Allah.
Allah.
Ah,
ja.
Mooie naam.
Ja.
Ja. En die vrouw, dat is een hele sterke vrouw eigenlijk, hè, begrijp ik. En heel mooi dat die daar is om mensen te ondersteunen.
Ja, en wat ik zelf veel bijzonder vond was, en dat zit ook wel in die film verwerkt. En dat symboliseert eigenlijk ook wel het feit dat we al die jongeren voor de camera hebben weten te interviewen. En dat ze nog steeds aangeven dat die film er moet komen. Ook niet dat ze onherkenbaar in beeld hoeven. Maar op de dag dat we op de rechtbank moesten verschijnen, toen waren zij er bijna allemaal. En stonden ze ook zelf de Russische media te woord. En hebben ze ons heel erg gesteund om daar weg te komen. En voelden ze zich heel erg met ons verbonden en wij natuurlijk al met hen. Ik had dat ook heel sterk, omdat ik het verhalen van coming out zijn eigenlijk heel universeel. Ik bedoel, in de hele wereld maak je een coming out door. Ja. Heb je het idee dat je het gevoel dat je misschien anders bent? Hoe vertel ik het mijn ouders? Hoe reageert mijn omgeving erop? Bij de een is het minder en dan bij de ander. En dat is daar eigenlijk ook wel het geval. Dus ik vond het ook wel hele mooie universele verhalen waar denk ik ook Nederlanders en mensen uit andere landen zich heel erg in zullen herkennen. Ja. En ik hoop dat die documentaire ook een beetje nuance in het Russische debatten kan brengen. Want het gaat nu heel erg over de verhoudingen die onder spanning staan. En moeten we dan de stedenbanden stoppen? Moeten we het Nederland-Ruslandjaar stoppen? Ja, dan denk ik ook vaak van, waar was je vorig jaar als je dat nu vindt? Ik bedoel, vorig jaar was het toch ook echt druk als het gaat over mensenrechten in Rusland. Dus
Ik vind nog wel even heel goed om te benadrukken dat die documentaire er komt. Omdat jij dat initiatief hebt genomen. Hè? Je hebt je niet eerst geprobeerd om mensen te vinden die daar geld in zouden stoppen. Dat inmiddels is er wel een werving geweest. Want er heeft ook een preview plaatsgevonden in Groningen. Een korte preview van de film. Waar was dat te zien? En hoe lang duurde die preview?
Ja, het was ongeveer 3 kwartier. En er waren 4 stukken interviews. En daar heb ik dan de actualiteit van onze aanhoudingen verwerkt. En die is te zien geweest op het Noorderzon Film Festival. En dat was ook wel heel goed, want heel veel mensen reageerden ook daar wel op met informatie weer die ik kan gebruiken voor de uiteindelijke documentaire.
Okay.
En die moet afgerond worden in december.
Okay.
En ik denk dat ik hem in première wil laten gaan rond de Olympische Spelen. Dat vind ik wel een mooi moment.
In Sochi.
Ja. In Sochi, inderdaad. Ja.
Oké. Nou ja, je bent nog aan het afmonteren, neem ik aan.
Klopt.
Er moet ook best wel veel vertaald worden. Is het geld nu allemaal?
Ik denk dat het geld er allemaal is. Ik heb de laatste dagen erg veel kosten moeten maken voor wat betreft mijn telefoon en de boetes. Dus dat geld moet ik nog ergens vandaan zien te halen. En anders betaal ik het wel gewoon zelf. Maar als mensen meer willen weten, dan kunnen ze op mijn website terecht. Dat is ikbenchris.com. En Chris met een K. En dan vind je daar alle informatie. En daar hou ik ook mensen op de hoogte over de verdere vorderingen. En uiteindelijk komt er ook wel een mooie website. Misschien ook nog wel een bijpassend boekje. Nou, dat moeten we allemaal nog maar afwachten.